Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is een nieuw jaar en een nieuwe Boenkoes speciaal voor jullie. Vanavond kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Bram Latumahena. Hij is neuropsycholoog. En hij heeft 2 boeken geschreven afgelopen jaar. Hij is zeer productief geweest. Maar ik ga het met hem hebben over zijn laatste boek. En dat is Hatzisakit, de pijn van de Molukker. Natuurlijk heb je ook de platenkeus van Everien Patty van me te goed. Het is een beetje lekker ouderwetse blues, kan ik alvast verklappen. En er is een oproep voor jongeren met Indische en of Molukse roots. Want het Nationaal Theater in Den Haag en Tracing Your Roots hebben de handen ineen geslagen. En beginnen aan een mooi project, De Eeuw van Mijn Voorouders. Dit alles en nog veel meer lekkere muziek. En daar beginnen we ook mee. Even een gouden ouwe mooie plaat. Chasing Cars van Snow Patrol. Oh ja, en ik ben Esther Claire Sassabone.
We'll do it all. If I lay here, if I just lay. just lay here? Would you lie with me and just forget the world?
Psycholoog Bram Latumahina had een zeer productief jaar het afgelopen jaar. Hij schreef maar liefst 2 boeken die over de binnenwereld en de pijn van de Molukker gaan. Het eerste boek heet Het geheim van het Molukkers zijn. En het tweede boek, Hati Sakit, de pijn van de Molukker, kwam uit bij Aspect afgelopen december. En daar ga ik met Bram over praten. Het boek vertelt chronologisch het verhaal van een Moluks gezin, waarvan de vader knilmilitair is. Dat verhaal begint in de jaren 40, 1946, en eindigt in 1970. Je zou kunnen zeggen dat Thomas, de knilmilitair, de hoofdpersonage is. En ook wel zijn vrouw, Johanna. Maar het gaat over veel meer mensen. Natuurlijk ook de kinderen van dit knilgezin. De ouders die op de Molukken op Papero blijven, met de oudste zoon Daan. En de oude en nieuwe vrienden die ze maken, zowel op de Molukken als thuis. Het is goed opgeschreven. Af en toe zie ik dan als Neerlandicus een klein foutje in de taal staan. Maar goed, daar let ik natuurlijk extra op. Maar over het algemeen lees je er vlot doorheen en zullen er zeker herkenbare scènes in zitten. Maar voordat je het boek openslaat, is er natuurlijk de cover van het boek. Een foto, voor veel Molukkers in Nederland bekend. Een foto van de knilmilitair met zijn gezin. Bram, vertel eens wat over die foto. Wie zien we?
De auteur, onder meer. Nee, maar het is een familiefoto van mij. En ik ben de jongste van de teller. Eigenlijk de baby die door mijn moeder wordt vastgehouden.
Ja. En daar staan 1, 2, 3, 4, 5 broertjes en zusjes omheen, hè?
Ja, top. Ja, ik vond het een mooie foto. Dat hangt bij ons hier beneden, bij mij thuis. Hangt het ergens bovenop de schoorsteen. En ik vond het een mooie foto. En nou goed, de rode draad van het boek, hè, Hati Sakit, gaat om een gezin. Het is niet één op één, hoor. Maar ik dacht van, nou, dat zou een mooie passende foto zijn. Dan heb ik ook geen gedoe met auteursrechten, want het is mijn eigen foto.
Ja, precies. Ja. Waar is de foto genomen?
In Randwijk, waar ik 64 jaar geleden ben geboren. In een van die barakken.
Wat voor herinneringen heb jij daar zelf nog aan, Bram?
Eigenlijk heel weinig. Eigenlijk 0,0. Want in ieder geval toen ik in 1957 op deze wereld kwam, zijn we 3,5 jaar later naar Tiel verhuisd. En als neuropsycholoog, ik ben ook neuropsycholoog, dus ik ben er iets over hersenen enzovoort, begint de geheugen. Ongeveer tussen de 2 en de 3 jaar. Dus ik weet daar niet zoveel van. Tegelijkertijd weet ik ook dat soms beelden, flitsen, wellicht te maken zou kunnen hebben, associaties hebben met die periode.
De broers en zussen zijn natuurlijk wat ouder, dus hebben die daar wel nog wel eens met jou over gepraat, over die tijd?
Ja. Nou ja, weet je, ik heb het boek onder meer ook geschreven met steun van hun. Ik heb wat dingen zitten vragen natuurlijk. En tegelijkertijd wist ik al, ik heb onderzoek gedaan in de begin jaren 80, 54, 80, onder de eerste generatie Molukse mensen over oorlogstrauma's, blablabla. Dus ik had al heel veel voorinformatie, naast dat ik gewoon inderdaad in de directe omgeving heel veel zag en hoorde, zodat ik dat wellicht kan doorvroeden. En dat is ook een van de doelen van mijn boek, om de ernst van wat zeker de eerste generatie is meegemaakt. Ik vind dat nog steeds een onderbelicht thema. Ik ben psycholoog en ik krijg ook regelmatig Molukse patiënten, cliënten enzovoort. En je merkt hoe haast dringend het nodig is om met beelden te komen, met woorden te komen, om datgene wat ze voelen, om dat een beetje aan te raken. En dit boek draagt daartoe bij.
Ik heb gemerkt dat bij veel mensen in Nederland het pas echt doordrong, ons verhaal, het verhaal van de Molukkers, toen ze de serie van Koen Verbraak zagen.
Ja, nou ja, ik heb, wat is toeval zou ik zeggen, ik heb net al voor die periode gaf ik een lezing bij Stichting Pelita in Den Haag. En de zaal was stampvol. niemand kon meer erbij. En dat gaf al aan. Het thema was toen transgenerationele problematiek. Dus de overdracht van de pijn van de eerste generatie op de volgende generatie. Niet alleen met de tweede, maar ook de derde generatie. Nou, het feit dat er zoveel interesse is voor mijn lezing geeft aan dat daar behoefte aan is en dat het speelt. Ik weet dat het nodig is om daar echt wat meer expliciet aandacht aan te besteden. Ik had toevallig ook vanmiddag met twee voor mij wat relatief jonge Molukkers van de derde generatie, dacht ik zo uit mijn hoofd. En die zijn bezig, misschien weet jij dat beter dan ik, met een van het project in Amsterdam. En dat ging ook over met name de tweede generatie, wat allemaal hebben doorgemaakt. En ook ja, hoe ze als persoon zijn gevormd, respectievelijk wellicht ook misvormd.
Luister zo verder naar mijn interview met Bram Latumahina. Maar eerst Otis Redding.
These arms are mine. They are lonely. Lonely and feeling blue. These arms are mine. Yearning from wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be.
Naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Ik praat met Bram Latumahina over het boek Hatisakit dat hij zelf heeft geschreven. Hij heeft in dit boek niet alleen beschreven hoe het Molukse gezin naar Nederland kwam en hoe het dan verder in Nederland verliep, maar ook wat er in de tussentijd op Saparua Paperu, waar de vader en moeder van de KNIL-militair en hun oudste zoon nog zitten, hoe daar het leven verder gaat.
Ik heb geprobeerd om dat niet alleen maar seks stil te staan bij de pijn hier in Nederland, maar ook op de Molukken. Als je het hebt over Molukkers in Nederland, heb je eigenlijk automatisch ook over de familie en de Molukkers zaad. Daar heb ik ook echt op persoonlijk vlak, familie, broers, zusters, kinderen. En ik heb het ook even gecheckt. Ik ben nog niet, net voor de corona ben ik nog even naar de Molukken zelf geweest, naar Saparua, naar Paperu enzovoort, om wat research te gaan doen. Dus ik heb er niet zo'n boek uit mijn duim zitten zuigen. Ik vind het nog steeds een onderbelicht en niet te onderschatten aspect in de pijn van, ja, de titel van het boek Hatisakit, de pijn van de Molukker. En de titel Hatisakit, er werd mij op een gegeven moment geattendeerd dat er al een boek bestond. met de pijn van een Molukker. En ik heb het op een gegeven moment aangepast, veranderd in Hapisaki. Want ik vind onze taal, Hapisaki, dan gaat het niet zozeer om de letterlijke woorden, maar datgene wat je erbij voelt. En dat vind ik nog belangrijker. En ik zeg altijd, woorden kunnen nimmer gevoelens vervangen. Het raakt gevoelens. En ik heb ontzettend moeite met ontzettend dikke boeken. Je wil niet weten, ik zit nu in mijn studeerkamer. Ik heb dozen vol boeken met van alles en nog wat. En ik heb al zoveel moeite als het gaat om molukkers, alsof het letters en dode woorden zijn en cijfers. En ik heb geprobeerd, en dat is natuurlijk ook omdat ik zelf ook psycholoog ben en ik zelf deel uitmaak van het molukkers gemeenschap, van molukkers gebeuren. Het gaat om mensen van vlees en bloed. En ik heb geprobeerd om met mijn boek, Hapisaki, om dat voelbaar te maken.
En of dat gelukt is, het voelbaar maken van de pijn en de gevoelens, dat kun je zelf beoordelen, want in deze boenkoes wordt ook een exemplaar van het boek weggegeven door mij. Het recensie-exemplaar dat ik heb gekregen en gelezen geef ik graag aan een van mijn luisteraars door. Dus blijf luisteren naar Boenkoes, dan hoor je straks hoe je kans kan maken op een exemplaar van dit boek. Maar eerst gaan we verder met de vraag aan Bram Latumahina. Hoe ben je eigenlijk ooit op het idee gekomen om dit boek te schrijven?
Goeie vraag, is een goede vraag. Eigenlijk meer dan 35 jaar geleden, toen ik net bezig was met afstuderen. Ik heb onderzoek gedaan, mensen zitten interviewen, bla bla bla, cijfermateriaal verzameld, huisartsen geïnterviewd enzovoort. Maar ik miste nog gewoon schrijven vanuit mijn hart, noem ik maar even zeggen, om dat met woorden op papier te zetten. Nou, dat heb ik gedaan. Het ging een beetje vanzelf, moet ik eerlijk zeggen. En ik had niet zoveel moeite mee om het van binnenuit te schrijven. Juist misschien, en dat is een antwoord op jouw vraag, of indirect een antwoord op jouw vraag, omdat ik al een hele tijd ermee bezig was.
Dus eigenlijk zat het boek al min of meer in je hoofd?
Klopt.
Jarenlang?
Klopt. Ja. Ik heb vorig jaar, dus vorig jaar was een vrij productieve jaar voor mij als schrijver, heb ik ook het boek Het Geheim van het Molukkers zijn geschreven. Ik begrijp ook, dat hoor ik links en rechts. De ene zegt van, nou, het is wel zo'n standaard werk als het gaat om de ziel van de molukker. En de ander vond het ingewikkeld. Nou, ik dacht van, nou, dat prikkelt me inderdaad om dat wat ik al jaren wilde, van binnenuit, via woorden, gevoelens aan te raken. En vooral ook dat wat ik toch, en dat heb ik in mijn boek proberen het enigszins te compenseren, om dat een beetje enigszins goed te maken, om onderwerpen die onderbelicht zijn, of die niet of nauwelijks aandacht heeft gekregen. Even een concreet voorbeeld. Je zit ergens op de Molukken. Je krijgt 6 weken later een brief dat je zoon is overleden. Ergens 13.000 kilometer verderop. Wat voor impact dat heeft. En dan heb ik het niet over een incident. Maar dat gebeurt bij honderden gezinnen. Weet je hoe pijnlijk dat ook is? En je mag best weten, ik, tijdens het schrijven, ik heb dit boek verschillende keren moeten herlezen. En dat, mijn ogen waren vrij vochtig. Maar even zo zeggen.
Ja.
Het was heel, heel pijnlijk om erbij stil te staan. En gelijkertijd, nou ja, ik ben psycholoog, dat is een beetje ook mijn vak. En ik zie vrij veel ook Molukse en Indische patiënten, die hebben de behoefte aan om dat wat ze, want heel veel Molukse mensen weten niet precies, en zeker de tweede generatie niet, even uitzondering daar gelaten, weten niet precies wat hun ouders hebben meegemaakt.
Omdat zij er ook niet zomaar over vertelden.
Juist, dat heeft wel consequenties voor je eigen verwerking. En ik heb in een hoofdstuk in het meest recente boek Hapisaki, wat we aan het bespreken zijn, en wellicht heb je dat ook wel teruggelezen of teruggevoeld, het overlijden van Otto. Weet je nog, Esther?
Ja.
Heb ik op een gegeven moment een hele hoofdstuk gewijd.
Dat is natuurlijk een zo'n gebeurtenis, is een hele mooie gelegenheid om wat meer van de culturele aspecten te beschrijven.
Precies. Daarin heb ik geprobeerd om het natuurlijke, wat elke mens als iemand komt te overlijden, doet dat pijn, doet dat verdriet. Nou ja, de afgelopen jaren hebben we dat natuurlijk met regelmaat te maken, in welke context dan ook. Om dat te koppelen aan, in dit geval, de historische context van wat allemaal in de begin jaren 50 is heeft plaatsgevonden, zowel, ik herhaal, op de Molukken, dus het niet terugzien van kinderen en kleinkinderen dus ook enzovoort. En het gebeuren hier in Nederland. En dat is een pijnlijk gebeuren.
Ik ben inmiddels heel benieuwd geworden naar het stuk dat je hebt uitgekozen om voor te lezen.
Ja, dat was niet makkelijk om een keuze te maken. En ik heb ook op Facebook heb ik een aantal filmpjes opgenomen, door mijn zoon opgenomen. En een van de dingen wat ik wil benadrukken, dat is wat we net ook aanstipten, de pijn op de molukken. En de hoofdpersonages Thomas en Johanna, en het gaat even om Thomas, hoe zijn vader reageerde toen hij hoorde dat Thomas, zijn jongste zoon, zijn boonzoon, blijkbaar helemaal 13.000 kilometer verderop aan de andere kant van de wereld bevond. Nou, ik wil daar een gedeelte uit voorlezen. Is dat goed, Esther?
Ja, graag.
Omlawa, dat is dan de vader van Thomas, viel of verdoofd stil. Een soort krampgevoel in zijn hoofd. Het duizelde in zijn hoofd, alsof zijn jongste zoon zomaar van de wereld, van de kaart was verdwenen. Zo voelde het bij Omlawa. Een soort schokgolf van emoties overspoelde Omlawa. Alsof er eerst een beetje water door een klein gat wegcijpelde, waarna het gat groter en groter werd. En het eerste kleine beetje wegcijpelende water veranderde in een stroom van kokend water dat Omlawa overspoelde. Het werd hem te veel. Het gevoel in zijn lichaam was hij even kwijt. Zijn mond kon even geen woord meer uitbrengen. Hij was bewegingsloos, sprakeloos. Maar na een tijdje kwamen zijn woorden kortend en stotend weer op gang. We weten niet precies, vervolgde hij tegen zijn zoon Ferry, wanneer ze zijn aangekomen en waar ze precies zitten. Omlawa hield zijn adem in. Het duurde lang naar de grond. Zijn betraande ogen liepen over en bevochtigden de grond. De grond waarop zijn jongste zoon, zijn boonzoon Thomas, sinds zijn geboorte dagelijks opliep. De beelden van de kleine, jonge en later volwassen Thomas met zijn zachte, bruine, vriendelijke ogen en zijn brede neus flitsten als filmfragmenten door zijn hoofd. Ferry, de broer van Thomas, had moeite om zijn vader zo te zien huilen. Hij draaide half opzij om het verdriet van zijn vader niet te hoeven zien. Zijn eigen tranen veegde hij onverschillig met een korte aanbeweging naar zijn linkeronderarm weg. Ferry zei troostend en wat aarzelend op fluistertoon: zullen we niet langer daar blijven? Ze komen snel weer terug naar huis, pa. Ze zijn in Gods handen. Ferry keek naar boven, naar het donkere, met sterren bevolkte firmament. De hemel in Maluku in Papiru is dezelfde hemel als waar Thomas en zijn gezin nu zijn. Maar Nederland is ver en ver weg hier vandaan. Ferry rilde bij het besef dat zijn jongere broer helemaal aan de andere kant van de wereld was.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Bop-bop-wait-a, rub-bop-bop-bop-bay. Bop-bop-bop-da, ba-da-bop-bop-da. Bop-bop-dee-da-da-bop-bay, la-da-bop-bop-da-da-bop-bay. Rub-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-da-da-da-da-da. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in the jar and give them all to you.
Straks ga ik verder met het gesprek met Bram Latumahina en laat ik zijn platenkeus horen, maar eerst... Hoogste tijd is het weer voor de platenkeus van Evrien Patty. En ik ben heel benieuwd, Eef, wat je deze keer gekozen hebt.
Ja, ik heb voor blues gekozen. En eigenlijk is dat wel een beetje eigen belang, want... Deze jongen die zou eigenlijk eind deze maand komen optreden in de Melkweg. Op 29 januari volgens mij uit mijn hoofd. Maar ik vrees dat dat niet doorgaat. Ik had daar eigenlijk kaartjes, die heb ik al voor. Maar ja, om hem sowieso toch nog even te horen deze maand, dacht ik, dan gooi ik hem hier bij Boekers erin.
Nou, dat lijkt me een heel goed plan. Wat kun je vertellen over deze artiest?
Ja, ik heb al een paar maanden geleden heb ik al een keer een nummer van hem uitgekozen ook. Toen dacht hij net zijn... tweede album uit, genaamd 662. Die was vernoemd naar zijn area code. Het gaat om Kristone Ingram. Of ook wel Kristone Kingfish Ingram genoemd. En ja, als je zijn muziek hoort, geloof je bijna niet dat hij pas 22 jaar is. Het is echt een... hij heeft zo'n doorgeleefde stem al. En hij speelt ook gewoon echt heel goed. Heel goed gitaar. En hij heeft ook al met blueslegendes als Buddy Guy gewerkt. Ja, het is gewoon echt een hele muzikale jongen. Ja. En dat hoor je ook gewoon echt aan zijn muziek.
Ja, en die nummers die hij maakt, op de een of andere manier denk je, hè, dit ken ik toch al, maar het is brand new, hè?
Klopt, ja. Ja. En misschien dat zeg maar zelfs jongere luisteraars hem ook wel al kennen van het gamen. Want er is dus een spel, Red Dead Redemption, dat is een heel tof spel. Red Dead Redemption 2 is het inmiddels eigenlijk. En dat is van Rockstar Games, game developer die ook die Grand Theft Auto games allemaal uitbrengt. En die hebben dus een tijdje terug dus dat Red Dead Redemption uitgebracht. Dat is een cowboy spel. Voor die games hebben ze dus ook af en toe van die downloadable content die je dan extra kunt kopen. Dus eigenlijk extra levels, extra verhaallijnen. En eind vorig jaar kwam er dus ook een extra verhaallijn over een mysterieuze bluesgitarist. En daarvoor hadden ze hem gevraagd. Dus het zou kunnen dat sommige gamers zijn stem en zijn geluid ook wel kennen, want in die game komt hij dus ook ineens naar voren. Dus dat vond hij zelf ook heel vet. Want hij is heel erg fan van die spellen van Rockstar. Dus het was heel tof voor hem om ook daar mee te werken.
Kan ik me voorstellen, ja. Is dat ook hoe jij aan deze artiest bent gekomen? Of was dat op een andere manier?
Nee. Het was eigenlijk een andere manier. Want ik zag dus ineens dat hij in de Melkweg kwam. En ik had wel eens zijn naam voorbij gezien. Maar toen ben ik hem echt gaan beluisteren. En toen had ik ook iets van, oké, ik moet meteen die concertkaartjes kopen. Zo kwam ik eigenlijk achter zijn muziek.
Ja.
Eigenlijk dankzij de Melkweg.
Nou, laten we hopen dat je misschien toch naar hem toe kan gaan live. Je weet het nooit.
Ja. En anders dan hoop ik dat hij gewoon... hij komt sowieso wel weer terug. Maar het is gewoon wel heel vet. Het is ook echt in een kleine zaal. Die is helemaal uitverkocht. Ik had er wel echt zin in. Dus mocht het niet eind deze maand gebeuren, dan hoop ik dat het... later dit jaar wel gebeurt.
Lekkere ouderwetse blues, dus kondig hem maar aan.
Yes. Hier komt Kristone Kingfish Ingram met het nummer That's All It Takes.
I still smile when I think of you. But there's a hole inside my heart. I think of the things we went through, and it tears me apart. I'm okay most of the time till someone mentions your name, and I'm right back in that place. That's all it takes. That's all it takes. That's all it takes. I tell my friends I'm happy. I don't let my sadness show. After all the love we made, it's so hard to let you go. I'm okay most of the time till someone mentions your name, and I'm right back in that place. That's all it takes. Sun is shining bright. I'm only thinking about the now. There's not a memory inside. But the night comes closing in, and my mind starts to wonder. And I'm right back in that place. Right back in that place. That's all it takes. That's all it takes. That's all it takes.
Naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. In deze Boenkoes praat ik met Bram Latumahina, psycholoog en schrijver van het boek Hatzisakit, de pijn van de Molukker. Ik ben benieuwd waar hij zijn inspiratie vandaan haalt.
ik heb nog flink zitten in zitten leven, hè? Hoe dat zou zijn daar. En ik heb met mijn oudste broer enige tijd geleden over gepraat van hoe zou het zijn voor onze tete, onze opa's en oma's, toen ze hoorden mijn vader ergens aan de andere kant van de wereld bevond, enzovoort. Nou, dat was een hele worsteling. En gelijkertijd weet ik ook dat toen ik dat onderzoek deed in de jaren 80, als ik hiernaar vroeg, en toen viel er stiltes, viel er tranen, en toen begreep ik wat er aan de hand was. En ik probeer dan die veiligheid te geven, dat mensen, familieleden hier in Nederland, dat ze enigszins een houvast hebben hoe het zou kunnen zijn als bij hun vader en moeder. Hoe zou het zijn, hoe ze dat hebben beleefd. En wellicht weet je dat ook, Esther. In ieder geval, ik heb ook dat meegemaakt. En ik hoor dat van heel veel vrienden, tweede generatie genoten. Dat ze een brief kregen uit Indië, uit Maluku enzovoort. Met een brief van dat pa of ma of een broer is overleden. Nou ja, wat voor tafereelen dan afspelen? Nou, dat zijn pijnlijke situaties. Dus ik heb al die informatie heeft me toen inspireren om juist toen wellicht gevoeld werd op de Molukken, de menselijke kant, om dat echt voelbaar te maken. En ik herhaal, en ik heb het ook in mijn boek een aantal keren aangehaald. En ik dacht rondom de passages rondom het overlijden van Otto. Hoe Petrus, dat is een van de kameraden van Thomas en Otto. Hè, de Otto, dat is dan diegene die is overleden. Hoe hij niet alleen maar inleefde in de vrouw van Otto. Hè, de Sintjes. Maar ook, hij leeft ook in de situatie van de ouders van Otto.
Ja.
En ik heb in het boek, hè, dat heb je wellicht ook teruggevonden, hoofdstuk rondom Chapa en Sintje. Sintje is dan de vrouw van Otto, het overleden enzovoort. Die is op een gegeven moment teruggegaan naar Indië, naar Maluku. En op zoek gegaan naar haar voormalige schoonouders dan. Dus de ouders van Otto. Dat zijn allemaal van die thema's waarvan ik zeg van nou, dat is allemaal onderbelicht gebleven. En dat geeft eigenlijk de ernst aan en het onderschatten van zeker de eerste generatie en wellicht ook de tweede generatie heeft moeten doorstaan.
Laten we hopen dat inderdaad met alle aandacht die het afgelopen jaar 70 jaar Molukkers in Nederland voor de Molukkers is geweest, dat toch een beetje meer bekend wordt en er wat mee gedaan wordt.
Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Ja, ik heb dat boek niet voor niks geschreven. En ik heb ook een aantal Molukse patiënten op dit moment. Ik werk als psycholoog zowel in de buurt van Verdam als in het midden van het land in Tiel. En mensen hebben ook mijn boeken gelezen en ze herkennen een en ander. En het is gewoon ook triest dat heel veel problemen dat eigenlijk al jaren speelt. En ik zeg altijd, ik geef altijd supervisie aan beginnende jonge psychologen, ik zeg altijd van, mensen komen op basis van de gevolgen van de dingen waar ze al jaren mee lopen.
En er was een tijd in de loopbaan van Bram dat hij veel Molukse ouderen sprak over hun gevoelens, hun herinneringen.
Nou ja, dat was toen ik in de jaren 80 was diverse wijken ging om onze ouderen te interviewen enzovoort. En ik ken de dynamiek natuurlijk als het gaat om praten over gevoelige dingen enzovoort. Raakte ik wel gevoelige snaren aan. En ik zag toen al dat hoe kinderen, en de omgeving, dat ze eigenlijk een gedeelte van wat hun ouders hebben meegemaakt, dat ze zelf gingen dragen.
Ja.
En ze liepen met een volle rugzak. En weet je, ik doe mijn vak als psycholoog al meer dan 33 jaar. En ik probeer wel, en dat is het fijne, hè? Als Molukker vind ik zelf, is het een van de voordelen dat je toch alles, hè, heel subtiel dingen kan aanvoelen. En wel dusdanig met woorden kan omgaan zonder dat je de ander een beetje klem zet. Want zonder dat je dat weet, gaat de ander zo aan jou aanpassen. En dan krijg je een vervormd verhaal.
Nou, en naar mijn idee vinden Molukkers van, nou laten we even zeggen de tweede generatie, en dan heb ik het ook over de generatie van mijn vader, die vinden het heel erg moeilijk om hun gevoelens en gedachten precies onder woorden te brengen.
Ja.
Dat is ze nooit geleerd, dat hebben ze nooit gedaan.
Ja, ik weet nog dat ik toen ik een lezing gaf bij Stedin Perita een half jaar geleden, enzovoort, heb ik geprobeerd om niet alleen maar dingen onder woorden te brengen. Ik heb een soort halve act uit je te spelen. Dat ging over hoe een brief uit Nederland bij de familie op de Molukken kwam. Hoe ze de brief openden, heb ik helemaal voorgedaan alsof ik de persoon was. Weet je? En dat noemen ze reenactment. Dat betekent dat je eigenlijk herhaalt wat een ander met moeite heeft om dat onder woord te brengen. Dat beeld je uit. Maar goed, dat is mijn vak. Dat deed ik. En ik zag dat heel veel mensen dat daardoor geraakt werden. Dus met weinig woorden, ik deed het gewoon voor.
Ik wil ook nog even een klein stukje aan jou voorlezen, wat ik treffend vond in het boek.
Ja.
Dat is namelijk het volgende. De eerste seconden, minuten, uren in Nederland waren alsof Thomas en Johanna in een boze droom leefden. Men volgde orders op en men hield elkaar soms letterlijk vast. De kinderen vergden veel aandacht. Je was voor je gevoel nog steeds militair, maar ook vader en moeder. En voor de buitenwereld bleef je enigszins lachen, als dat kon. Je trots als Molukker moest overeind gehouden worden. Maar dat was maar de buitenkant.
Ja.
Ik vond het wel typerend stukje over buitenkant en binnenkant. Want dat is in het boek ook een heel belangrijk element, hè?
Klopt. Nou, dat is precies wat ik met mijn boek probeer aan te raken. Namelijk de binnenkant. En zoals je wellicht weet, Esther, wij lachen veel. We maken veel grapjes en zo. En ik heb verschillende passages, de zinnen gebruikt van de lach verhult de traan. Dat wat met moeite onder woorden gebracht kan worden, is eigenlijk moeten toegeven en erkennen dat jij een mens bent van vlees en bloed. En ik heb geprobeerd in mijn boek dat voelbaar te krijgen. Dat gedeelte bijvoorbeeld rondom Fonny en Marta. Ik weet niet of je dat nog kan terughalen. Hoe zij naspeelden wat zij verwachten als ze in Nederland zouden aankomen. Dat de koningin beneden zouden opwachten met haar lakeien en cadeaus enzovoort. Wat ik daarmee eigenlijk probeer aan te geven. Soms wordt datgene wat een vader en een moeder graag zou willen, wordt dat geprojecteerd op de kinderen. En de kinderen voelen aan wat papa en mama graag verlangen. Alleen papa en mama, die voelen te veel pijn. Die hebben zo druk met van alles en nog wat. En eigenlijk, en dat zie je vaak met transgenderationele problematiek, kinderen die nemen dat over van papa en mama. Ze voelen aan, niet alleen maar de pijn, maar waar ze naar verlangen. En ik heb in mijn boek, Johanna en Thomas, de hoofdpersonages, heb ik beschreven als gewone mensen die verlangens hebben. Die ook een baan willen hebben. Die graag ook wilden doorstuderen. En die zitten niet voor de lol in de knel met zo'n wapen in de hand.
Is dat iets wat je bij je eigen vader ook gezien hebt of misschien wel gevoeld hebt?
Jazeker. Hij is een jaar geleden al overleden. Maar kijk, een van de dingen wat ik bij mijn vader achteraf ben achtergekomen, is dat hij in een van de zwaarste interneringskampen zat van de Jappen. Dat heet Teling, heb ik ook in mijn boek gebruikt overigens. En wat ik ook zei, ik ben afgestudeerd op het terrein van oorlogstrauma's enzovoort. Dus ik heb flink moeten duiken in alle interneringskampen enzovoort. En ik kwam pas jaren achter waar hij precies zat. En toen ik daarover las, nou, dat vond ik heel pijnlijk. En het frappante was, en dat is dan, dat is altijd wat je altijd rekening moet houden als het gaat om te praten over trauma's enzovoort. Elke persoon, elk mens verwerkt dat op zijn of haar manier. Mijn vader heeft mij nog nooit een vinger naar mij toe uitgestoken. Hij is het liefste en zachtste man van de wereld. En dus dat de hele stereotype van de moeilijkste vader zijn allemaal strenge mensen. Nou, dat klopt in van, bij mijn vader klopt dat van zijn kant. En dat is denk ik een van de punten wat als het gaat om die doorwerking. Er speelt meer dan alleen maar de objectieve gebeurtenis. In dit geval de mishandeling, de martelingen in Japanse kampen. En ik niet alleen bij mijn vader, hoor. Ik heb diverse moeilijkste ouderen in de jaren 80 mogen interviewen. Maar juist omdat het mijn vader was, en ik wist op al achteraf wat hij blijkbaar heeft moeten meemaken enzovoort, kon ik dat aanvoelen dat ieder op zijn of haar manier daarmee omgaat. En dat het op zo'n manier is, en wat er net over binnen- en buitenkant, dat het heel lastig is om goed in te kunnen schatten de pijn van oom X of tante Y.
Ja, we gaan naar jouw muziekkeuze.
Ja, ik vind het een prachtig nummer. En hoe ben ik gekomen met dokter of zo? Maar iemand, ik zag dat op YouTube. En ik vond ook de titel Human Touch, want dat raakt ook aan de titel van mijn boek, Hatisaki, vond ik ook een mooie koppeling. De Human Touch. En zo van, ja, datgene wat ik in mijn boek heb beschreven, is het aanraken van pijn. En kan je niet, dat hoef je niet alleen maar met woorden aan te geven, maar dat kan je zeker, en je weet hè, moeilijkste mensen zijn toch vrij muzikaal, zeg ik altijd, en die houden van zingen, enzovoort. En dat wordt via muziek, kan dat vrij goed helder worden gemaakt.
I say it's how we're made. There's no point in shouting from your island, proclaiming only Jesus saves. There will always be suffering, and there will always be pain. But because of it, there'll always be love, and love we know we will. Some connection, or maybe just their own reflection. Not everybody finds it, not like the two of us. Sometimes all anybody needs is a human touch. A holiday, everybody wants to feel the sun, get outside and run around, live like they're forever young. Everybody wants to be beautiful and live life their own way. No one
Naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Na de eeuw van mijn moeder is er nu ook de eeuw van mijn voorouders. Tenminste, dat is er nog niet in de theaters, maar dat gaat wel komen. En misschien dat jij met Molukse en of Indische roots daaraan mee kan werken. Degene die daar van alles over weet is Sophie Plekker en die heb ik nu aan de telefoon.
Ja, zeker. Dus voor het project De Eeuw van mijn voorouders zijn we op zoek naar jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Met roots uit het voormalig Nederlands-Indië of Molukse roots die eigenlijk willen onderzoeken waar hun roots liggen uit het voormalig Nederlands-Indië. En hoe dat te maken heeft met de ontwikkeling van hun identiteit, wie ze willen zijn, maar ook verhalen die er misschien wel in de familie leven, maar die nog nooit zijn doorverteld. Wat heeft de geschiedenis van jouw opa en oma bijvoorbeeld te maken met jou? Dus dat is eigenlijk het project wat we gaan doen. En daarin zijn we inderdaad op zoek naar jongeren die dat willen uitzoeken. En daar hoef je eigenlijk helemaal geen theaterervaring voor te hebben.
Ja, en jullie hebben als partner gevonden het geweldige Tracing Your Roots, die daar al een paar jaar mee bezig is, hè?
Ja.
Het verschil is natuurlijk wel, als je meedeed aan Tracing Your Roots, dan bleef dat in een klein besloten clubje, jouw bevindingen. Maar nu is het wel de bedoeling dat het op het toneel terechtkomt.
Zeker, ja. We weten uiteindelijk, Tracing Your Roots gaat echt de familiegeschiedenis induiken van de jongeren. Dus via stamboomonderzoek, de archieven in, maar ook dat de jongeren gesprekken gaan voeren met hun familie. Dat onderzoeksgedeelte leiden zij eigenlijk. Yvette Koppijn is daar echt expert in. En wij gaan eigenlijk, de drie theatermakers gaan naar aanleiding van het onderzoek, dat onderzoek tentoonstellen op een theatrale manier. Dus dat kan zijn dat daar een monoloog uitkomt. Maar het kan ook zijn dat we een soort ruimte inrichten waar je als publiek doorheen kan lopen en verschillende foto's kan zien. Of misschien wel een podcast kan horen. Dus hoe we het tentoonstellen, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar dat we het op een theatrale manier gaan tentoonstellen, dat weten we wel.
Goed, even een resume over Vlaké. Je moet dus Molukse en of Indische roots hebben. En, belangrijk en nog niet vernoemd, uit Den Haag of omgeving komen. En wat nog meer, Sophie?
Ze moeten tussen de 16 en 25 jaar zijn. En ze kunnen naar de website www.hnt.nl/de-eeuw-van-mijn-voorouders. En daar vinden ze meer informatie en kunnen ze zich aanmelden om mee te doen.
Leuk. En waarom zou jij persoonlijk het leuk vinden als mensen zich aanmelden?
Ik denk dat het heel wezenlijk is voor jongeren die bezig zijn met hun identiteit en wie zij willen zijn, om zich bezig te houden met vragen daarover. En ik denk dat de geschiedenis van je ouders, van je opa en oma, van je familie en ook misschien wortels hebben in een ander land of eigenlijk een niet meer bestaand land ook. Hè? Het voormalig Nederlands-Indië bestaat ook niet meer. Om dat uit te zoeken, vragen te stellen die je misschien niet durft te stellen, omdat daar een stukje ligt wat ook van jou is. Maar als je dat stukje nog niet kent, dan kan je dat stukje ook nog niet tot je nemen. Dus ik denk om meer van jezelf te komen weten. Misschien dingen die je automatisch doet of onbewust. Of dat je meer het gesprek kan gaan voeren met je familie. Dat het allemaal leidt tot dat je meer van jezelf te weten komt. En je misschien wel uiteindelijk een completer mens voelt. En ik geloof heel erg, en dat is heel persoonlijk, maar ook wel de visie van onze afdeling, is dat door vragen stellen en hardop dingen uit te spreken en een mening durven vormen, maar ook de ander te horen, dat je daardoor een rijker mens wordt eigenlijk.
Goed, lijkt me duidelijk. Verder nog iets? Een paar laatste woorden?
Misschien is het wel goed om te weten dat we veel van jongeren de vraag krijgen, ben ik wel Indisch genoeg om mee te doen aan dit project? Dus stel, ik heb alleen een opa die bijvoorbeeld half Indisch is. Mag dat dan? En het antwoord is ja. dat mag. En dat is ook een vraag die we gaan onderzoeken. Wat is indie zijn dan? Dus schroom vooral niet om je op te geven, zeg maar. Ook al twijfel je misschien daarover, dat is misschien nog goed om te zeggen.
Aldus Sophie Plekker van het Nationale Theater. Nog even terug naar het boek van Bram. Want ja, halverwege dit programma had ik beloofd dat jij een exemplaar zou kunnen winnen. Wat moet je doen? Zet in je commentaar hier onder de uitzending of onder de Facebook-link een herinnering waar voor jou het moeilijk zijn echt duidelijk in naar voren komt. En wie weet gaat het boek Hattie Sakkiet, De Pijn van de Molukker, naar jou. Ik dank mijn gasten. Ik ben Esther Klerksel-Sebonen. Volgende week weer een nieuwe uitzending van Radio Oras. En ik zeg zoals altijd... Amator. For me.